Timmerpraat, een nieuwe aflevering. Terwijl de mussen van het dak vallen, zowel bij ons Nederland als bij jullie België. Maar jij hebt hele andere zorgen. Hè? Jij zit met je hand, of je arm moet ik zeggen, met je arm in de mitella.
Ja, inderdaad. Ik hoorde net zeggen, de mussen van het dak vallen en de podcasters van de fiets vallen.
Wat was er nou gebeurd?
Ja, nog niet eens op training eigenlijk. Ik ben met de mountainbike onderuit gegaan. Ik was met de mountainbike naar de winkel over en weer gereden. Dus ik had overigens mijn Challenge for You Bucco-rugzak mee. En die zat dan vol met eten en dergelijke. Alleen ik was in t-shirt en in korte broek vertrokken. En toen ik van de winkel terug naar huis fietste, en ja, dat is een kilometertje of wat zal het zijn, 6, 7, zoiets denk ik. Toen begon het te regenen en flink door te regenen. En ik had zoiets van, ja, ik ben nu toch bijna thuis, ik krijg gewoon door. En op één straat van bij mij thuis zit er een put in de weg. En daar ging ik met mijn voorwiel in. En door de regen verlies ik mijn voorwiel en heb ik geprobeerd nog te corrigeren. Achteraf bekeken had ik dat misschien beter niet gedaan. En gewoon gevallen en weggeschoven. Ja. Maar nu ben ik nog een beetje over mijn stuur gegaan. En dan op een hele lullige manier gevallen op mijn linkerflank. En ook nog wel wat doorgeschoven. Dus ik had ook wel wat schaafwonden. Wat pijnlijk was. Maar eigenlijk viel het voor de rest mee. Ook opvallend overigens pas de vierde auto, Tim, die stopte.
Ja, dat is gek, hè, hoe dat werkt soms.
Ja, ik had geluk dat er geen auto naast mij zat. Want dan had het veel erger kunnen zijn. Want het is geen al te brede baan, maar wel druk. De vierde auto die stopte en die vroeg van, ja, gaat het? En dan was ik natuurlijk des triatleets. Het eerste wat ik aan het doen was natuurlijk checken of de fiets in orde was. En dan ben ik weer opgestapt, ben ik naar huis gefietst. Heb ik een douche gepakt, wonden uitgekuist. En dan vooral eerst in het begin flink afgezien van het ontsmettingsmiddel dat op die wondes ging. Maar eigenlijk had ik toen nog geen last van mijn schouder, zeg maar. Alleen de dag nadien, zaterdagochtend, ben ik met heel veel pijn opgestaan. En kon ik mijn arm nauwelijks bewegen. En dan ben ik naar spoed gegaan, foto's genomen, gelukkig niks gebroken. Dan heeft de spoedarts nog even gevraagd of ik mijn arm omhoog wou houden. Nou, als die arm boven het kantelpunt gaat, dat deed pijn, jongen. Dat was voor hem een broek te pissen. Ja. Maar dat was echt de test dat er niks gescheurd was. Dat ik die arm even zo'n paar seconden kon omhoog houden. Ik had op dat moment zelfs nog geen pijnstilling gekregen. Ja, dan was het gewoon, dat is zwaar gekneusd. Dat is mitella aan je arm erin laten hangen, rusten en pijnstillers nemen.
Ja, dat is gewoon wachten dan eigenlijk, hè, hoe vervelend het ook is.
Ja. Dus ja, dat is wel kloten. Nu, ik ga nog wel langs bij de sportarts en eens kijken dat er niks meer aan de hand is. Tim McKinnis die vermoeden van dat mogelijk mijn ligamenten zwaar geraakt zijn. En die is ook van, ja, rusten en af en toe uit die mitella om de elleboog te blijven bewegen.
Ja.
En dan ben ik natuurlijk zondag in Lommel. Een zeer toffe wedstrijd. Ik heb zaterdag de sterke peer laten schieten in Wustwezel, omdat ik had daar duo-presentatie met mijn collega Senne Bes. Dus ik wist dat Senne daar was en dan heb ik het aan hem gelaten. Ik denk, dan heb ik toch één dagje extra rust en dan ben ik in Lommel gaan spiekeren en dat is eigenlijk vrij goed gegaan. Volop adrenaline, alleen dan kom je wel tot de constatering als zo je linkerkant niet mee wil. Ja, je gebruikt die linkerarm toch wel heel veel.
Meer dan jij. Dat is altijd, hè. Als je ergens ineens een blessure hebt, dan merk je pas hoeveel je dat gedeelte eigenlijk gebruikt.
Ja, het is echt gek. En alleen al maar proberen het volk mee te krijgen en voordoen hoe je moet applaudisseren. Dus ik heb op een gegeven moment ook tegen de mensen gezegd, ik zeg, oké, ik kan niet applaudisseren. ik ga dus jullie uitleggen hoe het wel moet. En dat lukte wel allemaal goed. Een mooie sfeer, een mooie wedstrijd gezien. En dan s'avonds, dan gaat op een gegeven moment die adrenaline uit je lijf en begint alles wel wat pijn te doen. En het is nu dinsdagochtend terwijl we opnemen en vandaag is de pijn weer wat erger. Maar het is gewoon afwachten. Het is een beetje zo'n zeurende pijn en dan bij bruske bewegingen, dan schiet er wel eens een pijnscheut in. Hopelijk Badelijk. Dat het snel voorbij gaat. Want ja, ik was net ook goed aan het trainen. Vorige week 3 goede trainingsritten gemaakt.
Johans, het is veel te heet om nu te trainen. Ik ben net terug van een rondje hardlopen. Het is echt overleven eigenlijk. Het is niet lekker, hoor.
Ja. Ik denk 's morgens voor dag en dauw.
Ja, maar ik ging vanochtend om, wat was het, 8:30 of zo, denk ik, starten. Ja. Uurtje gelopen. Ah, het is echt zo ontzettend heet. Ik ben ook niet iemand die er goed tegen kan. En anderen vinden het misschien heerlijk. Maar ik vind het verschrikkelijk, hoor.
Ja, ik doe het ook niet zo heel graag hoor. Ik heb ook liever. Doe mij maar lekkere vrieskou voor te lopen dan dit. Een
beetje miseregen erbij, vind ik ook wel prima.
Ja.
Maar Hans, vervelend nieuws voor jou dus. Blessure aan je arm. Hopen dat het snel overgaat. Ik kan toch wel zeggen, kijk, we hebben niet heel veel onderwerpen. We gaan er ook een beetje een korte podcast van maken deze week. We hebben natuurlijk ook al zoveel gesproken steeds over de Olympische Spelen.
Ja. Maar hoe is het met jouw zwart gat, Tim?
Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel prima eventjes. En dit weekend komt er natuurlijk alweer heel veel moois aan. Hè? Want we hebben donderdag de Embrunman met twee Nederlanders die wel serieus een goede kans maken. Ik weet niet eigenlijk of de Belgen aan de start staan, maar dat zal ongetwijfeld. Diego Verlooy misschien, ik weet niet.
Nee, ik denk niet dat Diego al fysiek in orde is om de Embrunman mee te doen. Ik moet de startlijst nog eens bekijken. Dus,
Goed, hou dat even in de gaten dan. Maar in ieder geval, en dan heb je natuurlijk zondag... heb je onder andere Ironman Frankfurt. Dus zwart gat hoeven we niet echt bang voor te zijn wat dat betreft. Afgelopen weekend wel lekker rustig. Maar ik wilde toch even één onderwerp met je uit gaan pakken, Hans. Want ja, kijk, ik weet niet of ik het groter maak dan het is. Ik denk het niet. Ook zeker niet als ik alle reacties ook bij jullie vooral zag. Want de beerput is toch wel een beetje open gegaan hè, rondom die Olympische Spelen. En dan niet zozeer rondom de Spelen zelf, maar wel, we weten allemaal de Belgian Hammers, hè, zo noemen jullie ze.
Ja.
Dus dat Belgische Mixed Team Relay team, die heeft de Mixed Team Relay gemist, want Claire Michel werd ziek. En toen kwam ineens Valerie Barthélemy daarmee met een verhaal. Waarom zij er niet als reserve bij was.
Ja.
En dat is toch wel een dingetje, Hans, dat verhaal wat je gebracht hebt.
Ja, dat is redelijk wereldwijd gegaan overigens. Ook. Ja. Dat is ook door de internationale media opgepikt. Het zat zo dat... we hebben natuurlijk de berichtgeving gebracht hè, over het forfait van de Belgian Hammers en het feit dat Claire ziek was. En ik kreeg natuurlijk heel veel vragen op dat moment van... ja, maar hoe komt het dat wij geen reserve hebben? En toen trokken mensen ook alle conclusies van... ja, maar beste Belgian Triathlon... Hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Waarom hebben jullie geen reserve mee? En dit kan toch niet? En kan er dan niemand opgeroepen worden? Dus ik ben daar ingedoken. Eén, om op veel vragen al te antwoorden. Je kan niet zomaar iemand oproepen. Je moet binnen die top 140 staan en op de longlist blijkbaar voor de Mixed Team Relay om in aanmerking te komen. Dus
voor de mensen die nu denken top 140, wat houdt dat in? Dat gaat dan over de World Triathlon Ranking, hè?
Ja, inderdaad. Dus de top 140 van de Olympic Ranking, daar moet je binnen staan om in aanmerking te komen. En de enige die daarvoor in aanmerking kwam, was Valerie Barthélemy. Dus je kan niet zomaar even een triatlete opbellen en zeggen, we hebben hier een pechgeval. Kan je even invallen. Dus daar zijn nog wel wat voorwaarden aan.
Ja, bijvoorbeeld de Nederlanders, hè, daar is natuurlijk ook veel over te doen geweest. Die hadden geen enkele reserve bij de mannen. Bij de vrouwen hadden ze dan Barbara de Koning. Maar bij de mannen hadden wij dan niemand binnen de 140. Dus nou ja, mocht er dan een man geblesseerd raken... is het pech hebben, dan kun je niet van start.
Nee, voilà. Dus dat was bij ons ook het geval. Alleen we hadden dus wel Valerie Barthélemy binnen die top 140. En we kregen daar zoveel vragen over. En ik dacht op een gegeven moment van... ik ken ook niet alles van het verhaal. Ik had wel achter de schermen al wel wat meegekregen in de befaamde wandelgangen. Maar ik dacht, ik stuur een berichtje... en dat bericht werd in Boulder gelezen op zondagavond. En ik heb een uur en drie kwartier een videocall gehouden met Valerie Barthélemy, die haar boekje heeft opengedaan. En waaruit wij, vind ik, een vrij genuanceerd verhaal hebben gebracht. Natuurlijk volledig haar kant van het verhaal, want ik wacht nog altijd op een officiële reactie van Belgian Triathlon. Die is er uiteindelijk niet gekomen.
Gaat ook niet meer komen dan, toch?
Die gaat ook niet meer komen, denk ik. Het is nu gepasseerd. Ik denk dat dat ook een beetje hun strategie is geweest en waarschijnlijk ingefluisterd door het BOIC. Die hebben wel meer rare stoten uitgehaald, vind ik, ons Belgisch Olympisch Internationaal Comité. Want Claire Michel, die ziek was... die heeft effectief even in de polykliniek gelegen in het Olympisch dorp. Geen 4 dagen, zoals in sommige media stond, maar die was wel al 4 dagen ziek. Is dan op zondag, geloof ik, naar die polykliniek gegaan. Lag daar op een bed. Ik heb de foto's gezien met dan de andere hemmers die op bezoek zijn geweest. En toen was er dus dat persbericht dat zij niet zou starten. En dan een dag later volgt er een Instagram bericht. Ik ben nu wel heel even aan het afwijken, maar goed... van Claire Michel. En dat was bijna 1-op-1 hetzelfde als het persbericht dat het BOIC had uitgestuurd. Namelijk dat het geen E. coli-besmetting was en dat het waarschijnlijk iets viraal was en dat het helemaal niet zeker was dat het van de Seine kwam. Ja. Terwijl in het eerste persbericht stond nog van Claire zit in een athletes committee, zowel bij World Triathlon als bij Belgian Triathlon, en gaat er alles aan doen dat dit in de toekomst niet meer voorvalt.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk keihard teruggeblazen. Dus ik denk ook dat BOIC tegen Belgian Triathlon heeft gezegd van laat het maar een beetje gaan. De wedstrijden die zaten erop. En ondertussen was er al veel te doen rond andere Belgische medailles, andere sporten. Dus de mainstream media bij ons heeft het niet meer opgepikt. Maar wij hebben het verhaal van Valerie wel gebracht. En dat is wel door de internationale triathlonmedia opgepikt. Ze heeft honderden berichten gekregen, want ook de dagen nadien heb ik nog veel contact met haar gehad.
Maar het verbaast me niet, Hans. Want ik bedoel, het was een best wel een fors verhaal wat ze vertelde, hè?
Ja, 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 absoluut.
Ja, vertel even hoe het zit.
Valerie die maakte deel uit van de Belgian Hammers samen met Jolien Vermeijlen en met Claire Michel. En die waren met z'n drieën, alle drie nog, in competitie, zeg maar, om individueel naar de Spelen te gaan. Want laten we daar duidelijk over zijn, Valerie Barthélemy wou gewoon ook de individuele triathlon doen. En dan zijn er aan het einde van vorig jaar afspraken gemaakt, omdat Valerie had wat mindere resultaten gehad, een mindere periode, stond wat verder op de ranglijst. Maar er werd daar toen beloofd van, kijk, we gaan roteren voor de World Triathlon Championship Series in Cagliari en in Yokohama. En jij kan dan een plaats innemen van een al geplaatste atleet. Dus dan is dat eigenlijk, geef je dan gewoon een change door, een verandering van atleet. En dan hoef je als atleet zelf niet binnen, wat is het dan, de top 70 te staan, om rechtstreeks te kunnen starten in de WTCS. Dus Valerie dacht, oké, dat is prima, dan hoef ik niet alle Afrika Cups en Asia Cups en dergelijke af te gaan reizen om genoeg punten te scoren. Ik kan dan gewoon een vervanging doen en dan kan ik gewoon in de WTCS starten en daar kan ik dan wel mega veel punten pakken voor de Olympische ranking. Alleen dat verhaal werd omgedraaid. In maart, april kreeg zij te horen van de technische topsportdirecteur dat Valerie niet... Dat Valerie niet voor zo'n change in aanmerking kwam en dat ze dus zelf op puntenjacht zou moeten gaan. En ze zei, ja, dan had mijn programma er heel anders uit gezien. En dan heeft ze nog wel geprobeerd. Ze heeft dan pech gehad in de World Cups in Nieuw-Zeeland en Australië. Corona gekregen, vlak voor Napier was dat, geloof ik. Dus één van die twee wedstrijden niet kunnen doen. De andere, ja, heel slecht resultaat natuurlijk. Want als je COVID hebt gehad en dan meteen racen, dan er zijn nog mensen die daar deze spelen last van gehad hebben.
Maar Hans, ik wil toch heel even dit uitlichten. Want jij vertelt het nu even zo tussen neus en lippen door eigenlijk. Maar ik vind dat best wel een dingetje, hè? Want dat stond natuurlijk ook in het artikel. En wij hebben ook een korter artikel daarover gemaakt. En natuurlijk verwezen naar het uitgebreide artikel op triathlon.be. Maar ik vind het nogal wat dat je halverwege zo'n kwalificatieproces eigenlijk ineens zomaar te horen krijgt. Van joh, we gaan het anders doen.
Mm-hmm.
En eigenlijk werden de spelregels van ineens veranderd. Ja, ik weet niet, Hans. Ik weet niet of ik dan misschien een beetje Nederlands bot ben of zo. Maar dat vind ik vrij krankzinnig, eerlijk gezegd.
Ja, dat is niet correct, hè. Dat is niet correct. Nu, ik zeg het, dat is de versie van Valerie. Want ik heb daarin nog geen officiële reactie vanuit de bond gehoord.
Maar het anders zit, Hans, hadden ze dat toch al lang laten weten?
Ja, denk ik ook wel. Denk ik ook wel. maar het is een bijzonder vreemde. En natuurlijk, een van de dingen die dan mogelijk meespeelt, daar moeten we altijd voorzichtig in zijn. Maar goed, we zitten met twee landsdelen natuurlijk. Dus je zit met een Waalse liga en Claire Michel als enige Waalse triatlete. En die zouden eigenlijk toch ook wel op de Spelen moeten staan, weet je. Dus dat speelt dan ook nog wel mee. En dat wordt nooit heel hard uitgesproken. Maar dat is ook nog wel een element wat speelt. Wat overigens niet speelt tussen Valerie en Claire zelf. Want die hebben nog met elkaar zitten bellen en berichten sturen. Ze heeft ook steunberichten gekregen van alle Hammers. Dus je merkt wel van dat die daar zelf ook wel onder geleden hebben. En het is in de eerste instantie ook bijzonder jammer voor Claire zelf dat je ziek valt op de Spelen en dat je carrière niet op die manier kan afronden zoals je graag gehoopt had. En ook voor de andere drie die dan niet konden starten. Jolien Vermeijlen die voor het eerst op de Spelen staat en die graag nog revanche had willen pakken voor die valpartij.
Maar als ik het vanaf mijn positie bekijk, Hans, want ik bekijk het misschien iets minder gekleurd natuurlijk dan jij, hè? Dus, en ik kan er misschien ook iets minder ja, hoe zeg je dat? Nou, politiek correct, daar is de term mm-hmm. weer. Ik kan er misschien iets vrijer over praten. Al heb ik ook niet het idee dat jij een blad voor de mond hebt genomen, want je hebt volgens mij een heel eerlijk artikel geschreven over hoe het precies zit.
Ik heb eigenlijk haar verhaal gebracht.
Ja, maar weet je wat mij nou zo verbaast, Hans? Dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Kijk, ik heb Valerie natuurlijk, ik ken haar niet. Ik heb haar alleen toevallig dit jaar voor het eerst, een maandje geleden, gesproken toen ze Challenge Quebec won, hè?
Ja.
Wat zij had kunnen doen, was daar natuurlijk de beerput openen en over die Olympische Spelen beginnen. Heeft ze niet gedaan. Ze heeft daar gewoon heel netjes, mij, maar ook andere media te woord gestaan. Gesproken over de overwinning en verder niks geks gezegd over het missen van die OS. Ze heeft niks gezegd over de bond. Nou, met de kennis die ik dan nu heb, met het artikel wat jij geschreven hebt en dus het interview wat zij gegeven heeft, vind ik dat eigenlijk heel erg knap. Wat ik ook heel erg mooi vind, is dat zij in dat artikel eigenlijk ook zegt, ik weet niet hoe ze het letterlijk zijn, maar het kwam erop neer, let op, dit heeft niks met de ploeggenoten te maken, hè, van het Belgische team. Dit is alleen richting de bond, want ik heb een hele goede band met mijn ploeggenoten. Nou, jij bevestigt dat nu, er is dus ook heel veel contact nog onderling geweest. Maar wat mij het meest aan het hele verhaal verbaasde, is dat zij dus op een gegeven moment van de bond heeft gehoord, als je mee wil naar die Olympische Spelen, ook al is het maar, hè, tussen haakjes maar, als reserve.
Ja.
En dat heb ik ook opgeschreven in mijn artikel. Als reserve weet je gewoon, de kans dat je gaat racen is ontzettend klein.
Mm-hmm.
Maar dan mag zij geen lange afstanden meer doen. En onder lange afstanden valt dan de middelafstand en de hele. Hè, dus een half en een hele.
Ja, want dat is misschien nog wel het meest kwalijke aan het verhaal, is dat hier twee kampen zijn die volgens mij, redelijk vlot is misschien overdreven, maar die hadden elkaar ergens in het midden wel kunnen ontmoeten, denk ik. En Valerie zei zelf tegen mij, ik heb nog voorgesteld om Quebec te laten vallen, omdat dat dicht bij de Spelen zat. Maar ze wou wel 70.3 Ironman Boulder doen, want nog een extra aspect in het hele verhaal is dat haar contract met Sport Vlaanderen afliep. En dat was eind juni, begin juli, dacht ik, uit mijn hoofd. Dus vlak voor de Spelen loopt het contract af met Sport Vlaanderen. Dus zij heeft op dat moment geen enkele werkzekerheid. Verhuisd naar Amerika, in de regio van Boulder. Ze zei mij ook, het is daar niet goedkoop om te wonen. Maar ze wilde wel die stap zetten naar de lange afstand en daar prijzengeld pakken. En hopen op die manier ook wat sponsors binnen te halen. Want ja, als je geen contract meer hebt op de korte afstand en je merkt dat je niet naar de Olympische Spelen kan als individuele triatleet, ja, dan moet je wat anders gaan doen.
Ja, tuurlijk.
En daar komt nog bij, Tim, dat Maarten Varil in diezelfde periode de T100 San Francisco won en dat Jelle Geens in 70.3 Oceanside ging meedoen. En ik hoorde dan ook in die befaamde wandelgangen dat aan hun ook eerst was gevraagd van dat niet te doen. Maar ja, die mannen hebben natuurlijk wel de luxe dat ze een beetje hun eigen pad kunnen volgen. Omdat, ja, die hadden we absoluut nodig op de Olympische Spelen. Dus je kan moeilijk gaan zeggen van je gaat niet als je lange afstand gaat doen. Dus dit is een beetje een vreemde situatie. Ik heb Tim Morio zelf ook helemaal niet meer gehoord. Nu, ik heb zelf moeite genoeg gedaan om hem te contacteren. Voicemails gelaten, maar geen enkele reactie. Onze bondscoach Tine Dekkers, die volgens mij overigens een kleine bijrol speelt in dit verhaal. Dus ook geen kritiek op Tine zelf. Maar zij liet mij ook weten van ja, Belgian Triathlon zal hierop op reageren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.
Nou ja, Hans, met
we hadden dus geen Valerie op de Spelen staan. En ze heeft al tot slot van dit verhaal nog tegen mij gezegd van ja, ik heb ook de dag dat Claire ziek is geworden geen telefoontje gehad. Want ik heb haar nog gevraagd van zou je gegaan hebben? Daar heeft ze niet meer echt effectief op gereageerd. Ik denk dat dat ook een lastige vraag was. Maar ik denk wel, als dat telefoontje had gekomen, dat zij misschien nog wel had overwogen van het vliegtuig in te stappen en naar Parijs te vliegen. Als dat volgens de regels mogelijk was geweest. Hè.
Hoe de vraag die op mijn lippen brandt, want ik wilde eigenlijk nog even zeggen van Tine Dekkers, jij zegt ja, geen kritiek. Ja, vanuit mijn kant zou ik toch wel zeggen, ik vind het een hele laffe reactie. Als dit speelt, dan vind ik het gek dat je als bondscoach verwijst naar iemand anders om te reageren. Terwijl ik denk, je hebt zelf toch ook wel iets te zeggen. Maar goed, ik ken haar verder ook niet. Dus...
Ja, dat is de Olympische Spelen ook, hè, Tim.
Ja, maar we hebben het natuurlijk...
Want dat is niet Destines. Ik ken haar ook al heel lang, haar hele carrière gevolgd, topatleten geweest op Ironman-vlak, verschillende keren Nice gewonnen.
Maar juist dat maakt het dan toch zo stom, Hans. Want dat is waar we het vorige week over hadden. Die Olympische Spelen, het verandert blijkbaar iedereen. Iedereen is bang om dan maar voorbij de beurt, voor je beurt te praten. Ja, ik vind dat ontzettend kwalijk. Maar goed, oké, dat begrijp ik dan. En ik snap ook wel dat dat voor Tine dan ook lastig is. Maar de vraag die eigenlijk vooral op mijn lippen brandt, en ik weet niet of jij die kunt beantwoorden, want ik kan me voorstellen dat dat ook lastig zeggen is. Maar is het dan vriendjespolitiek geweest dat, nou ja, Jelle en Martin wel bijvoorbeeld die halve afstanden mochten doen en die T100 en Valerie niet? Of is dat het misgunnen geweest aan Valerie? Of hoe zit dat? Hoe schat jij dat in?
Het probleem in heel dit verhaal, hè, is dat niemand hier verantwoordelijkheid voor neemt. We zitten met een topsportdirecteur die ondertussen weg is, die start bij Club Brugge. Zijn contract liep blijkbaar officieel tot en met 31-7. Lees de dag van de individuele triathlons. Had tegen mij gezegd dat hij sowieso bleef tot en met de Mixed Team Relay. Toen ik hem daarover geïnterviewd heb een tijdje geleden, toen hij zijn afscheid aankondigde. Dat alleen al, een topsportdirecteur die 6 weken voor de Spelen laat weten van ik stop ermee en de Spelen wordt mijn laatste ding en ik blijf nog tot en met die Spelen. Terwijl je op dat moment geen reserve mee hebt waar je zelf als topsportdirecteur op dat moment mee verantwoordelijk voor bent. Dat bedoel, ik denk als er iemand eindverantwoordelijkheid moet nemen, is hij het wel op dat vlak. Daar had iets moeten gebeuren. Maar ook op bondsgebied, ja, we hebben natuurlijk alleen Johan Druet, ik ga hem gewoon deze keer bij naam noemen, voorzitter van Belgian Triathlon. Dat is de man die in 2019 plaats heeft geruimd na een bijzonder woelig verlopen algemene ledenvergadering, waar ik ook bij was in Gent, en dan uiteindelijk toch een beetje de eer aan zichzelf heeft gehouden, want anders had hij moeten opstappen, en dan is hij zelf opgestapt, om vervolgens hetzelfde kunstje te gaan doen, maar dan op federaal niveau bij Belgian Triathlon. Die heb ik nog helemaal niet gehoord. Die heb ik ook de hele Spelen niet gehoord. Ik heb geen enkele communicatie gezien van Belgian Triathlon. Dus als ergens een hoofdverantwoordelijkheid ligt, vind ik dat dat vooral bij Johan en degene die verantwoordelijk zijn bij Belgian Triathlon. Maar ja, goed, uiteindelijk is dat denk ik alleen zowat hem. Ik hoop dan dat dit, en ook met alle kritiek die erop gekomen is, ertoe kan leiden dat er eens goed wordt nagedacht, goed wordt gesproken en gezegd van ja, kan dit zo verder? En moet hier niet iemand zijn verantwoordelijkheid gaan nemen en zeggen van ja, hier zijn fouten gemaakt en dit zijn de gevolgen en ik sta in voor die gevolgen. Alleen ik vrees dat dat niet het geval gaat zijn, want het enige wat ik hoorde vanuit Parijs is dat figuren als een Johan Vrolijk naar het Belgian House gingen om daar goed gefêteerd te worden, neem ik aan. Ja. Terwijl in dit soort omstandigheden zou ik eerder gedacht hebben van neem je verantwoordelijkheid, communiceer met ons, met de pers, met de basis ook, want de triatleten en de fans die naar Parijs zijn afgereisd, ja, die zijn eigenlijk ook een beetje verschut gezet.
Nou, Hans, je hebt in ieder geval een goed verhaal geschreven. Laten we hopen dat dat een steentje bijdraagt aan, in ieder geval de verbetering van de situatie.
En Tim, ja. Ik denk nu dat er op dit moment niemand meer kan zeggen van hey Hans, niet zo politiek correct.
nee, dat kunnen we je zeker niet meer... je hebt wel even getwijfeld, hè? Je zat wel even te twijfelen van, moet ik het gaan brengen? Hoe gaan we het brengen? Ja. Maar dat is ook logisch, want ik bedoel, je weet gewoon dat als je zo'n verhaal schrijft, dat dingen teweeg gaat brengen en dat dat invloed heeft op verschillende mensen. Dus ja. Ik denk ook wel dat het goed is om zo'n afweging altijd te maken. Maar ja,
in de vorige triathlonpraat had ik het natuurlijk al wat aangehaald, toen nog redelijk politiek correct. Want toen had ik net natuurlijk Valerie gesproken. En dan diezelfde dag ben ik naar de Jogclub podcast geweest. En daar ben ik helemaal losgegaan. Maar op dat moment was ik ook wel boos.
Even luisteren voor de mensen die nog niet geluisterd hebben.
Ja, voor de Nederlanders misschien wat wennen. Want als ik boos ben, dan begin ik gewoon campus te praten. Dus het was met wat een stevig Vlaams dialect. Maar tijdens die opname kreeg ik een bericht binnen van Valerie en die gaf mij groen licht om te publiceren. Want ik had tegen haar gezegd van ja, ik weet niet wat ik hiermee moet doen, want dit gaat wel wat weerslag krijgen, gaan we dit publiceren? En een dag later stuurde zij van ik heb er niet van kunnen slapen. Ik ben wakker geworden en besloten van ik wil mijn versie van de waarheid brengen en vooral dat mensen weten waarom ik er niet ben.
Ik vind dat wel sneu hoor, want dan zie je wel echt hoe dat zo iemand aan het hart gaat, hè? En ja, wat dat met haar doet dan ook, hè?
Ja, ze heeft ook gezegd van dat de laatste anderhalf jaar voor Boulder en voor Quebec, dat die heel zwaar zijn geweest. En toen zij de beslissing heeft genomen, 2 dagen voor Yokohama, van ik ga niet afreizen, ik stop mijn Olympische droom weg. Ze zei, ja, dat is een enorme last die van mijn schouders is gevallen. Ze heeft mentaal ook zwaar onder druk gestaan. En ze zei, nu op die lange afstand, ze geniet weer. Ze is
moet zeggen, Hans, ik vind het ook wel extra knap hoe ze dan Quebec won. Want dat deed ze echt wel op. Dat hebben we toen natuurlijk al besproken, hoeven we niet opnieuw te doen. Maar ze deed dat op zeer imponerende wijze. Ze versloeg natuurlijk onder andere Jody Stimson, met wie ze heel lang samenliep. Ja, en als je dan nu in je achterhoofd hebt wat er allemaal in haar hoofd rondspookte en hoe onrustig ze daarvan geweest is. Ja, dan vind ik het extra indrukwekkend, moet ik zeggen.
Ja, ik vind het ook bijzonder knap gedaan, maar dat is ook Valerie het is een topper, niet alleen als atleet, ik heb haar ook heel graag als persoon. Ze is ook altijd de drijvende kracht geweest achter de Belgian Hammers, dus dat hele verhaal nu zo gelopen is, maakt dat extra sneu. Maar ik heb haar ook letterlijk gezegd, zeg Val, you have a bright future ahead of you op de lange afstand. Dus die gaat er wel komen. En ik ben zelfs aan het kijken van misschien richting Taupo te gaan, want zij doet daar ook mee. Wel leuk, Hanna de Vet doet daar mee, Jelle Geens doet daar mee, Maarten van Riel, dus het wordt daar een beetje een weerzien met de Hammers. Want Hanne is ook een paar keer voor de Mixed Team Relay ploeg ingevallen. Dus ik wens haar het beste toe. En ja, ik hoop dat er bij ons nu wat gaat veranderen. Alleen ik vrees daar een beetje voor. En ik zit nog een beetje te kouwen op een beschouwend artikel. En dat, laat dat dan een beetje zo wat de eindevaluatie zijn van onze spelen. En het einde van onze gouden generatie. Hè? Want dat is eigenlijk wel het jammer, dat die Mixed Team Relay die de laatste jaren tot een medaillehoop is gegroeid, dat hij het niet heeft kunnen laten zien. Dat is echt bijzonder jammer.
Alright, Hans. We hebben nog een paar minuutjes. En dan hebben we toch nog wel even één onderwerpje wat ik... onderwerpje, dat is eigenlijk, doe ik het een beetje te kort mee. Want het was ook nog wel een ding. Eet jij ook nog vaak kip of niet? Ja, ik weet niet. Ja, dan moet je oppassen, hè?
De grote vraag, en ik heb het een paar keer zien, ik heb hem zelf ook gemaakt als grap, is de vraag is, waar was de besmetting het eerst, bij de kip of bij het ei?
We hebben het natuurlijk over Tomas Rodriguez Hernandez, de Mexicaan. Hij was begin dit jaar, wanneer was het? April, geloof ik. Was hij de verrassende winnaar van Ironman Texas. Hè? En dat deed hij op, we noemden net indrukwekkend over Valerie. Dit was op zijn minst ook een indrukwekkende overwinning.
Ja, een beetje vanuit het niets. Hè? Had wel al een paar mooie resultaten laten zien. Maar tegen Patrick Lange dan, wat was het weer? 2,34 of 2,32?
Ik geloof 2,32 zelfs.
2,32 denk ik, hè? Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, Tim, ik mag nooit meer aan jou twijfelen. Hè? Jouw glazen bol die werkt altijd perfect. Want ik weet, ik herinner mij nog, de podcast de week nadien, of de paar dagen nadien, toen hebben we het erover gehad en toen heb jij meteen gehint van er is wel heel veel internationaal te doen rond doping, zou het kunnen dat? Ja, en toen zijn we eigenlijk tot de slotsom gekomen van we mogen mensen niet te snel verdenken, maar ja.
En daar sta ik ook nog helemaal achter hoor, want kijk, je moet er altijd mee uitkijken en vaak, dat hebben we denk ik ongetwijfeld toen ook wel gezegd, juist dat soort overwinningen die je niet ziet aankomen, nieuwe talenten, nieuwe sterren, dat is eigenlijk altijd super vet. Of niet eigenlijk, dat is altijd super vet. Alleen ja, nu blijkt dus dat die, dan zoek ik het heel eventjes op, clomiphene, zo zal ik het uitspreken denk ik. Dat middeltje had hij te veel in zijn bloed zitten, zowel bij een A-staal als een B-staal. Nou, dat is eigenlijk een middel waarmee je andere middelen verbloemt. Testosteron vooral.
Het is vooral een geneesmiddel wat wordt voorgeschreven aan vrouwen die moeilijk ovuleren. Dus het is voor vruchtbaarheidsproblemen. En bij mannen wordt het ook soms voorgeschreven, maar dan is dat om de aanmaak van sperma te bevorderen, omdat het dus testosteron zou verhogend zijn. Ja. Dus het is een hormonenmiddel, maar dat zou inderdaad ook een veranderende testosteronspiegel kunnen
verbloemen.
Ja, dat was het woord.
Nou ja, Hans, kijk, ik denk niet dat we er heel lang over hoeven te praten. Ja. Het verbaast ons niet per se, maar het is altijd kloot.
Ik vond zijn reactie wel opvallend, want dat is misschien dan nog wel het belangrijkste in het hele verhaal, is dat hij zegt van ja, het ging om minimale hoeveelheden. En ik leef op een dieet van kip en ei, en dat zijn dingen waarin die besmetting wel meer voorkomt. Hij is niet de eerste atleet die daarop betrapt wordt, blijkbaar. Mm-hmm. Maar goed, hij zal dan ook wel weten dat andere atleten uitsteken op een voedselbesmetting. Dus je ziet ook internationaal de reacties van... dus je hebt met minimale hoeveelheden via het voedsel toevallig een middel binnengekregen waarmee je een marathon van 2 uur 32 gaat lopen. Dus als je dat allemaal achter elkaar zet, ja, dan...
Maar stel dat het nou echt zo is, Hans.
Ja, dan is dat heel veel pech voor die kerel. Zeker, hij is nog jong. En...
Maar sluit jij dat dan helemaal uit? Of heb je zoiets van, ja, het kan? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag natuurlijk, omdat we weten het niet.
Nee, daarom, dat is het hem net. En een van de dingen die je kan gaan doen, is gaan kijken naar resultaten. Alleen zie je ook dat de resultaten vaak wel wat meer uit het zuidelijke halfrond komen en niet de altijd sterk bezette wedstrijden. Hij had een heel slecht resultaat in Oceanside en dan in één keer was hij top in Ironman Texas.
En daar komt natuurlijk ook nog bij, want hij stond ook ingeschreven nadat hij dit grote succes had in Mexico.
Texas.
Texas. Ja. Toen stond hij ingeschreven voor Challenge Road. Maar daar verdween hij ook net zo verrassend als dat hij op de startlijst kwam, want hij is daar nooit heen gekomen. Ja, dan vraag je toch een beetje af hoe zit dat, hè?
Ja, maar ik denk dat hij toen al op de hoogte was van de positieve test. En misschien was dat ook de periode dat hij Beest al heeft aangevraagd en dergelijke. Maar dat blijkt dus ook dezelfde waarde te bevatten. Dus afwachten. Voorlopig geschorst.
Vind jij van de boze reacties die zijn collega's... Dus hè, ik zag echt een grote naam. Hè. Mm-hmm. Voor de mensen die dan daarin interesse hebben, check vooral even zijn post op Instagram of zo. Dan zie je echt wel de grote triatleten eronder reageren. En die maken hem eigenlijk met de grond gelijk. Hè? Die zeggen gewoon dit soort... Ik kan het netjes zeggen, maar dit soort mensen moeten niet in de sport zitten.
Nee.
Vind je dat... ik vind dat soms ook best wel heftig, moet ik zeggen. Ik vind dat best wel heftige reacties.
Nee, ja, maar dat hoort erbij. Hè? Ik bedoel...
Maar ik denk dan wel eens van, stel dat het nou echt een... nogmaals, ik denk dat die doping gebruikt. Of tenminste, dat hij bewust gedaan. Dat zegt mijn gevoel. Maar ik denk dan toch ook wel eens... Stel dat hij het nou niet gedaan heeft, of in ieder geval niet bewust, dan is het nogal wat je over je heen krijgt. Hè? We zien natuurlijk ook zo'n Thomas Steker, hè? Die ook tot hij heeft zijn straf uitgezeten, maar hij zegt ook nog steeds, ik heb dat niet bewust gedaan, het verhaal zit anders.
Ja
weet je, je kan ook pech hebben natuurlijk.
Nee, dat klopt. We hebben het zelf in België gehad, hè, jaren geleden met Rutger Beeke, die ten onrechte werd beschuldigd, omdat hij lichaams eigen EPO aanmaakt, genetische afwijking. En hij is in ere hersteld, maar toen hij terug aan triathlon begon te doen, werd er ook vaak op hem neergekeken door de collega's. Dus één keer als dat aura er rond hangt, ja, dan raak je nooit meer vanaf. Dus ik verwacht ook niet dat we Thomas Rodriguez nog snel gaan terugzien in wedstrijden. Ja. Als dat wel het geval is, ga je daar ook weer krijgen dat mensen die dan tweede of derde worden bijvoorbeeld gaan zeggen van ja, dat is voor mij de terechte winnaar. Zo gaat dat in dat soort omgevingen. Dus het is alleszins, het is goed nieuws voor André Lopez, want die mag naar Hawaii.
Ja.
Het slot is doorgerold, hè, want Rodriguez heeft dan Texas gewonnen en pakte een slot voor het WK Ironman in Hawaii. Hij is voorlopig geschorst door Ironman, maar ze kunnen pas een definitieve schorsing opleggen als het proces geweest is en er een uitspraak is. Maar zolang als je geschorst bent, mag je niet deelnemen aan het WK in Hawaii. En dus is een slot doorgerold naar André Lopez, die overigens ook in Frankfurt meedoet. En daar eigenlijk op zoek zou gaan naar een slot. Ik weet niet of dat hij dan uiteindelijk nog effectief gaat starten. Maar dat is ook wel weer een belangrijke voor de atleten die in Frankfurt staan. Dan, als Lopez voor je zit en je weet van, oh ja, dan maak je toch nog altijd kans op een slot, want het zijn er 6. Dat wordt daar een mooie strijd overigens volgend weekend. Maar ik vond het wel een opvallende, want aan de uitslag verandert er nog niks totdat er die uitspraak is. Alleen, het was een Ironman Pro Series wedstrijd. En Patrick Lange was daar tweede. Als de Mexicaan effectief veroordeeld wordt, dan wordt Patrick Lange eerste. En dan pakt hij ook natuurlijk nog eens extra punten in die Ironman Pro Series ranking.
Ja.
Dus het kan zomaar zijn dat we aan het einde van dit jaar geen eindklassement hebben.
Ja, en sowieso wel lekker voor Patrick, denk ik, om toch nog een overwinning te pakken. Al is dit niet de manier waarop je wil winnen.
Nee.
Maar goed, het is fijn. Hans, wij zijn niet zo goed hè, in ons aan de tijd houden.
Nee.
Het lukt ons eigenlijk nooit.
Misschien moeten we gewoon nog super kort, want dat was het eigenlijk ook, naar ons laatste onderwerp gaan. Het EK sprinttriathlon of supersprinttriathlon. Maar ik vind sprinttriathlon al genoeg. nog een extra discipline erbij, supersprint. Het waren superkorte wedstrijdjes, dat wel, met halve finales en finales in Balikesir. Met als voornaamste element overigens het helder blauwe drinkwater dat in een megabassin van een kilometer lang is gegoten. En dat zag er fantastisch uit. Was ook nog best wel warm, hoorde ik van de atleten, de Belgen, al sinds daar ter plaatse. Maar dat zag er fantastisch uit. Als je dan een paar dagen daarvoor de mensen in de Seine had zien zwemmen, dan denk je van ja, het kan dus wel. Het kan echt. En het heeft blijkbaar geen 1,4 miljard gekost in Turkije.
Maar het was wel een apart, hè? Want het was eigenlijk gewoon, ze hebben gewoon eigenlijk een heel enorm zwembad neergezet daar. Dat is heel speciaal.
Ja, en speciaal blijkbaar ook gevuld voor het EK. Want ja, als dat drinkwater is, dat moet natuurlijk ook nog wel extra behandeld worden met chloor en dergelijke en gefilterd. Dus als ze dat daar permanent willen houden, dan denk ik dat dat een enorme filterinstallatie met zich meebrengt. Dus mooi dat ze dat voor het EK hebben gedaan. Voor de rest, ja, mooie wedstrijden. Maar ja, geen echte absolute toppers aan de start. Want ja, iedereen, alle toppers, ook de Europese, zaten op de Olympische Spelen. En er is niemand van Parijs doorgereisd naar Turkije. Dus was het eigenlijk goed om een beetje de next generation aan het werk te zien en de reserves. Bij ons Arnaud Mangal, die wel reserve was voor de Belgian Hammers, die is vijfde geworden in wat uiteindelijk wel een loterij was. Ik weet niet, heb jij de wedstrijden wat gevolgd, Tim?
Nou ja, kijk, ik heb ze op de timing gevolgd, want de livestream was eigenlijk wel weer heel slecht.
Dat was inderdaad een ruk.
Ja, laten we daar ook niet over uitweiden, het was gewoon slecht. Dus ja, ik heb het gewoon online gevolgd, inderdaad, gewoon de uitslagen. Kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans. Ik maak me er misschien ook niet heel populair mee, maar zo'n wedstrijd als dit doet me heel weinig. Want weet je zit een week na de Spelen, dan ga je een EK organiseren. Met alle respect, het zijn allemaal atleten die nog niet de wereldtop zijn.
Nee.
En dat is ook helemaal prima, hè? Ik bedoel, niet iedereen kan wereldtop zijn. Alleen, ja, doe er dan wat meer tijd tussen, weet je wel, met de Olympische Spelen.
Helemaal mee eens. En ook met, want dat waren dan supersprintafstanden, hè, 270 meter zwemmen, 6,9 fietsen en 1,8 kilometer lopen.
Eigenlijk gewoon een mixed relay, hè? Alleen dan individueel.
Ja, het was een loterij. Het was echt een secondenspel. Wissels waren zeer belangrijk. De enige reden waarom ik het van wat dichterbij gevolgd heb, was vooral bij de junioren, omdat we daar toch wel een mooie Belgische delegatie hadden staan, ook wat de Nederlanders aan de start. Mitte Wittemans het heel goed gedaan met een achtste plaats. En redelijk wat juniors ook in de finale geraakt. Op dat vlak vond ik het nog wel leuk om te volgen. De elitewedstrijden, moet ik zeggen, heb ik ook wel zitten kijken om er verslag van te maken, maar met iets minder interesse inderdaad, omdat je wordt er iets minder ingezogen ook, hè, en ook die beelden dat waren niet super, dus ik had dat opstaan en keek af en toe. Om er super kort over te zijn, leuk zwemwater, een paar mooie prestaties, maar was dit EK waardig? Dat is een ander verhaal.
Dat was toch wel weer leuk. En ik bedoel, voor al die mensen, al die atleten die daar dan een beetje naam kunnen maken, is natuurlijk wel tof. En het is een leuke locatie. Het was te warm, dus wat dat betreft zomersomstandigheden. Nou, altijd prettig voor die topatleten, denk ik. En we gaan nou gewoon lekker vooruit naar volgend weekend, Hans. En dan, Frankfurt. Hè. We hebben natuurlijk qua Nederland, ik weet niet, hebben jullie nog Belgen aan de start? Wij hebben natuurlijk bij de mannen Menno Koas en Milan Brons die op jacht gaan naar een slot. Dus dat wordt spannend. En jullie?
Ja, wij hebben een groot aantal atleten aan de start. Het is ook een heel uitgebreid startveld, hè, in Frankfurt. 84 pro-triatleten. 5 Belgen erbij, met Pamphile Parijn en Tim van Hemel, denk ik, als mogelijk kanshebbers op een slot, want er zijn 6 slots. En ik heb ook al een keer gekeken naar de startlijst. Daar staan er ook al een aantal aan de start die al een slot hebben. Dus het kan een serieuze rolldown gaan worden. Ik denk dat het een heel spannende race gaat worden. En dat sommige atleten ook misschien meer bezig gaan zijn met waar ze gaan uitkomen om een slot te pakken dan met een wedstrijdresultaat zelf. Dus dat gaat een extra dimensie geven. En ik denk ook wel een bijzonder spannende slot allocation ceremony aan het einde van. Ik neem aan dat die op het einde van de dag is, of maandag, dat weet ik niet zeker. Mooi groepje Belgen. Tim van Hemel, die zijn derde poging doet. Die is 2 keer sub-8 gegaan en heeft daarmee geen slot gepakt. En dan last minute heeft hij dan toch een startplaats kunnen versieren voor Frankfurt. En wil hij daar nog 1 keer keihard voor gaan, Pamphile ook. En dan hebben we nog Emmanuel Lejeune, Bruno Slegers en Vincent van de Wallen. Dus dat zijn de 5 vijf Belgen die daar starten.
Ik moet trouwens ook nog even zeggen, Tristan Olij is er namelijk Nederland bij. Ja. Maar die had ik natuurlijk even niet genoemd, omdat hij zijn slot al binnen heeft. Ja. Maar dat is wel
ik vind
zeker
het wel opvallend dat hij daar nog van start gaat.
Dat verbaast me ook.
We zitten toch al redelijk dicht bij Hawaii. Nu, het is eind oktober, dus nog 2,5 maand, zeg maar. Dus het kan nog wel, maar het is wel een opvallende, ja.
Het zal me ook niet verbazen, en misschien zit ik er helemaal naast, hoor. Maar als hij gewoon op een gegeven moment uitstapt of zo, maar dat hij nog even een laatste prikkel wil hebben.
Ja, langs de andere kant, als je daar een goede prestatie neerzet, ook wel flink wat prijzen geldt. Hè? Ja, het is een Ironman Pro Series race, dus misschien denkt hij wel van, ik ga voor de grote prijzen en dan is mijn trip naar Kona betaald. Hè?
Ja, dat zou ook kunnen, hoor. Maar dit is inderdaad gewoon puur een gedachtenspinsel wat ik heb. Over prijzen geld gesproken, Hans, en dat is een wedstrijd waar ik misschien nog wel meer naar uitkijk. En dat komt ook door de Nederlandse inbreng. Is dus die Embrunman aankomende donderdag, overmorgen. Daar kunnen atleten echt wel veel prijsgeld verdienen. En daar hebben we dus Nick Heldoorn en Jorik van Egdom aan de start. Ja, en met Nick Heldoorn, is het natuurlijk heel spannend. Hè? Die is 2 jaar geleden eerste geworden. Dat was ook echt wel een beetje echt een serieuze doorbraak. Vorig jaar werd hij 2e. En met Jorik van Egdom hebben we natuurlijk iemand aan de start die heel veel talent heeft, maar die nu voor het eerst een hele gaat doen. En ook wel opvallend, hij is al gelijk bevestigd voor de EK-selectie van Challenge Almere. Dus bondscoach Rick van Tricht, die heeft zijn selectie vorige week bekendgemaakt. En Jorik van Egdom zat daarbij.
Ja.
Dus dat is ook best wel een dingetje nog.
Ja. Ja, dat was een beetje een verrassing. Nu, ik denk dat de meeste mensen het in de entourage al wel wisten. Maar het mocht nog niet gecommuniceerd zijn. Hetzelfde met Pim van Diemen, dat wist ik eigenlijk in Cannes ook al wel. Van, dat hij als Nederlands kampioen zijn plekje zou pakken. Rick die keek er ook met een knipoog van, dat komt in orde. Ik vind een sterke Belgische, een sterke Nederlandse ploeg. Ja, Belgische ploeg, dat valt nog af te wachten, want ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat is een beetje in de nasleep van dat hele verhaal met Bartellamy.
Jij zegt hele sterke Nederlandse ploeg. Ik vind het wel meevallen, eerlijk gezegd.
Ja, oké, je hebt geen Menno Koolhaas en geen Nick Heldoorn, geen Tristan Olij, geen Milan. Ja, Evert die dan geblesseerd is, dat vind ik wel een jammer.
Die had zijn seizoen
daar nog een beetje kunnen goedmaken. Dus dat zal...
Het is hem ook niet echt gegund, hè, Evert. Nee, hij heeft echt wel veel pech. En is natuurlijk jarenlang de beste Nederlandse long-distance atleet geweest. Heeft het Nederlands record gebroken. Heeft topklassering in Almere gepakt. Heeft ook heel veel pech gehad. Maar de laatste 2, 3 jaar misschien wel zelfs. Heeft hij het geluk niet echt aan zijn zijde. Nee. Ik hoop wel dat hij nog... want kijk, hij heeft natuurlijk ook een paar keer aangegeven. Hè. Mentaal is het niet makkelijk meer voor hem om het allemaal op te brengen. Hè. De zware trainingen, de wedstrijden. Nou, snap ik. Hij is... volgens mij van mijn leeftijd. Volgens mij is hij een halfjaartje ouder of zo. Dus hij zal 6,37 zijn. Ik kan me voorstellen dat je wel op een gegeven moment ook een beetje er klaar mee bent. In die zin van dat je laat er alles voor. Je doet er alles voor. Op een gegeven moment is het gewoon op. Maar als ik iemand dan nog wel een goede laatste wedstrijd gun, is het Evert wel.
Nee, klopt. Same hier. Dus ik hoop dat hij nog een jaar zeker kan doorgaan. En dat we hem volgend jaar in Almere gewoon gaan zien. Want,
maar ik denk het niet, Hans. Wat denk jij?
Almere blijft wel speciaal, hè? Misschien moet hij ook voor zichzelf daarin een beslissing gaan maken en zeggen van, ik ga me daarop richten en net iets meer op dat of net iets minder op misschien dat internationale profwezen, weet je?
Maar dat heeft hij natuurlijk niet zo heel veel ook meer gedaan, hè?
De afgelopen tijd ook minder. Dus ik had gehoopt op nog een goede Almere voor Evert. Hij hoort een beetje ook bij die wedstrijd, vind ik.
Weet je wat we doen, Hans? We doen gewoon, Evert, als je luistert, en anders zullen er vast mensen zijn die het tegen je zeggen, die nu luisteren, nog 1 jaartje knallen. En dan volgend jaar gewoon Almere. En dan gewoon podium, toch? Zo simpel is het.
Ja. Stoppen op een hoogtepunt dan. Hè?
Hij
hoeft voor mij niet te stoppen overigens, want je kan lang doorgaan. Hè? Dat hebben Frederik van Lier, Jan Frodeno en anderen ook wel best bewezen. Dus naar uitkijken. En ik was dus even aan het inpikken, dan gaan we echt wel gaan afsluiten. Katrien Verstuift, in de nasleep van het hele verhaal met Valerie Barthelemy, die zei van, ik heb ook selectieperikelen, want ik mag niet naar Almere gaan. Want de selectieprocedure was, je moet top 8 Ironman doen. En Katrien heeft geen Ironmans gedaan, maar werd wel tweede achter Marlijne de Boer, die in Almere denk ik toch ook wel een van de medaillekandidaten is.
Ja.
En dan Katrien is zeker kandidaat voor top 10, zeker ook met haar palmares. Maar de topsportdirecteur is weg. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Maar ik hoop dat alleszins Katrien de selectie nog haalt en dat er ook wat Belgen aan de start staan in Almere.
Maar dat is ook het allerraarste, Hans. Want ik bedoel, als er nou een alternatief is, een beter alternatief, dan snap ik wel dat je zegt, oké, Katrien, pech hebben, je hebt niet voldaan aan de selectie. Maar waarom zou je in vredesnaam nu niet Katrien sturen naar Almere? Want wat je zegt, ze is gewoon een serieuze kanshebber. Ik begrijp het echt niet, eerlijk gezegd.
Ja, daar heb ik wel vanuit Bieke Verschuren van Triathlon Vlaanderen een reactie had gekregen. Die zei van, ja, er is de afgelopen jaren wel hard gewerkt aan een duidelijkere selectiepolitiek. Om net uit die grijze zone te blijven van, ja, maar dan mag jij wel gaan, want er is verder niemand. Alleen, ja, als je geen grijze zone hebt, dan is het heel erg zwart-wit en dan krijg je dit soort dingen. Dus dat, ja, ik denk dat er heel goed moet gekeken worden. En ik heb met Michiel Schouwaars ook nog een paar keer gepraat. Die is hier bij ons ook in de podcast geweest. En wat hij altijd als voorzitter ook voor ogen had van Triathlon Vlaanderen, was wij moeten als federatie in dienst staan van de atleten. En ik denk dat op federatievlak dat er gewoon ook goed moet geluisterd worden naar wat leeft er bij de basis. En wat vinden atleten, coaches, clubs en fans daar ook van. Want zonder hen heb je geen bestuur, heb je geen federatie, heb je geen sport.
Helemaal eens, Hans. Het was weer een gezellig half uurtje.
Ja.
All right, Hans. We gaan hem afsluiten. We hebben denk ik alle grote dingen weer met elkaar besproken. Het was, ondanks dat er niet veel nieuws was, was het toch weer een bewogen weekje. Ik heb ook niet het idee dat dat ooit gaat veranderen. Er gebeuren eigenlijk altijd mooie en minder mooie dingen, maar in ieder geval dingen die ons bezighouden. En dat maakt onze sport natuurlijk ook gewoon super vet. Dus nou, op naar aankomend weekend, op naar de Embrumman, op naar Frankfurt en ongetwijfeld nog een paar andere mooie dingen.
Ja, en vooral een goede raad aan al onze luisteraars, recht blijven.
Recht blijven en goed drinken ook, hè, met deze warmte.
Ja, ook. Ja.
Hans, ik spreek je volgende week. Ciao.
Tot dan.